Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul, Frans Metstenbedderij, Stichter Tuin- en Serremeubelen en Neco Ship Supply.
Goedendag dames en heren, hartelijk welkom bij FC Rijnmond voor één keer op dinsdag. We zitten hier aan tafel met Vincent Schildkamp van ESPN, Dennis Kranenburg en Robert Maaskant. De Eredivisie zit erop. Arne Slot is officieel aangekondigd in Liverpool en we maken ons op voor de play-offs. Die zijn vanuit de Rotterdams perspectief natuurlijk behoorlijk interessant met Sparta en Excelsior. De een wil wel en de ander wil niet in die play-offs zitten. Robert, is Excelsior eigenlijk favoriet om de play-offs te winnen en zich te handhaven?
Ja. Okay. Nogmaals. Nee, ik vind als je kijkt, als je het afzet tegen RKC, daar had ik een hard hoofd in gehad. En niet zozeer omdat dat is ook best een aardige ploeg. Maar Excelsior heeft aangetoond dat ze doelpunten kunnen maken. En doelpunten maken is gewoon in zo'n play-offs het belangrijkste wat er is.
Zo is het.
Dus ja, dan is het heel simpel. Excelsior is favoriet.
Oké, praten zo meteen over Excelsior. Dat gaat aantreden tegen ADO Den Haag nu. Vincent, Feyenoord is klaar. Ja. Het heeft afscheid genomen van de beste trainer die het ooit gehad heeft.
Nou, dan zou je denk ik Ernst Happel een beetje tekort doen, denk ik. Misschien staat hij nog wel een treetje hoger. Maar in ieder geval een trainer die Feyenoord uit het stenen tijdperk gaat misschien wat ver. Maar wel voor een enorme cultuuromslag heeft gezorgd de afgelopen 3 jaar. De club helemaal gemoderniseerd heeft naar de huidige standaard. Zeg maar, die je bij veel clubs die in ontwikkeling zijn ziet. Dus dat heeft hij echt op zijn konto geschreven. Dus het is een trainer geweest die direct gepresteerd heeft. En daarnaast ook nog eens een keer de hele club mee heeft genomen in een moderniseringsslag. Dus daar in 3 jaar tijd, daarvoor verdient hij echt het grootst mogelijke compliment.
Ja. En de waardering die hem ten deel valt is zeer groot. We zagen het spandoek, we zien supporters met de naam van de trainer op hun rug. Dat is eigenlijk best wel ongekend.
Ja, maar hij heeft het gewoon echt het DNA compleet veranderd. Feyenoord, het cliché was altijd hard werken, schouders eronder en gaan. Maar hij heeft ze ook nog eens een keer heel leuk, fris aanvallend voetbal laten spelen. Ja, en die combinatie met wat er altijd al in zit in dat elftal heeft ervoor gezorgd dat Feyenoord in de laatste 3 jaar gewoon weer echt een klassieke Nederlandse topclub is geworden.
Ja, de hoofdpersoon zelf maar eventjes over hoe hij graag herinnerd wil worden bij Feyenoord.
Ik hoop het spel, denk ik. En dus de manier waarop we eigenlijk altijd gevoetbald hebben. Ik vind het zelf mooi en bijzonder dat in het begin, in het begin bouwden we nog niet zo goed op als dat we nu doen. Maar de afgelopen 2 jaar is dat opbouwen steeds beter geworden en de keeper heel erg in betrokken. En merkte ik ook wel om me heen of achter me echt wel wat onrust als we dat aan het doen waren. Maar dat veranderde steeds meer naar enorme waardering. En dat zal bijna op de banken stonden als we vanuit een opbouw de middenlijn bereikten. Nou, daar heb ik vandaag ook weer een paar schitterende voorbeelden van gezien. Dus wat ik vooral hoop, dat de buitenwereld mij herinnert aan de manier waarop we Feyenoord hebben laten spelen. Gecombineerd eerlijkheidshalve met een aantal prijzen en ook wel overwinningen. En ik hoop dat de mensen met wie ik werk mij vooral herinneren aan, als ze dat tenminste zouden vinden, aan het fijne mens dat ik ben. Maar laat ik dan zeggen, aan het mens dat ik ben.
Ja. Zichzelf daarmee even nog een klein compliment gevend. Wat prima is natuurlijk allemaal. Als je zo'n afscheid krijgt, hè, Vincent, na 3 jaar, 150 wedstrijden, coach van Feyenoord 1. Met zoveel grandeur. Hoe moeilijk gaat het dan zijn om die schoenen te vullen?
Nou, de vraag stellen is een beantwoord. Dat gaat heel ingewikkeld zijn. En hij heeft zelf nu het voordeel dat hij ongeveer gelanceerd is door zijn voorganger bij Liverpool, Jurgen Klopp, die dat gisteren natuurlijk fenomenaal gedaan heeft. Feyenoord heeft nog geen nieuwe trainer, dat is nog niet bekend. Dus hij kan niet hetzelfde doen van, joh, je bent nu in goede handen, nee. Ga aan de slag. Dus dan is nu de klassieke vraag, ga je verder op de voet die hij, of tenminste op de vloer die hij geplaveid heeft? Of kies je echt voor iets anders? En nou, dat laatste ligt niet heel erg voor de hand. Maar het zijn inderdaad, hoe zeg je dat, grote schoenen die je moet vullen. Ja.
Hoe staat het ervoor?
Met de zoektocht.
Ja. Ja. Nou ja, dat is inderdaad wat nu wel deze komende periode heel snel duidelijk zal moeten gaan worden. Wie de nieuwe trainer gaat worden. Want ja, over een week of 4, dan gaat gewoon de voorbereiding op het nieuwe seizoen alweer van start. Dus er zal wel op korte termijn duidelijk moeten gaan worden wie dat uiteindelijk dat stokje over zal gaan nemen. Dus er wordt haast gemaakt.
En Robert, omgekeerd geldt natuurlijk hetzelfde. Hè? Daar waar de schoenen op Rotterdam-Zuid groot zijn om te vullen, zo groot zijn die ook in Liverpool. Slot wacht eigenlijk hetzelfde. Die gaat een halfgod opvolgen in Liverpool.
Ja, zeker. Waarbij er wel wat te halen valt natuurlijk voor Liverpool. Hè? We hebben geen prijzen gewonnen nu. Dus ja, dat is voor Liverpool is dat blijkbaar onderpresteren. Hoewel ik het fantastisch vind wat Klopp daar gedaan heeft.
Ik sprak mensen in Engeland zelf die zei: laat Slot maar blij zijn dat er dit jaar geen prijs is gewonnen door Liverpool.
Ja, ik bedoel, als hij de Champions League had gewonnen en kampioen was geworden en de beker, ja, dan valt er niet zoveel te halen als coach. Ik denk overigens dat Arne daar ook niet van was teruggeschrokken en nog steeds de beslissing had genomen om daar naartoe te gaan. Maar het klopt. Het is een enorme stap. En ik ben ook heel benieuwd. En ik hoop echt zo ongelooflijk dat Arne gaat slagen in die Premier League. En niet alleen voor hem, want dat is hem ten zeerste gegund. Maar ook voor het hele trainersgilde die zo lang in middelmaat hebben geleefd Europees. En nu krijgen we eindelijk weer een aantal coaches die zich gaan melden aan de absolute top van de wereld.
Hij heeft wel één groot voordeel daar. Is dat voor zover je kan spreken van stabiliteit en rust bij die Engelse topclubs, is Liverpool wat dat betreft wel het beste voorbeeld. Die hebben sinds de oprichting, 1892, zeg ik uit mijn hoofd, 22 hoofdtrainers gehad. Ja. In dus ruim 130 jaar.
Extreem weinig.
Hij heeft er 9 jaar gezeten in het verleden. Als je natuurlijk Shankly en Paisley weer jarenlang zaten. Houllier heeft er jarenlang gezeten. Benitez heeft er jarenlang gezeten. Ja. Dalglish. Dus je krijgt daar de tijd. Het geraamte wat Klopp achterlaat, dat klopt ook wel. Er zijn 6-7 spelers onder 23 die nieuw zijn. Er zijn 2-3 zeer talentvolle jeugdspelers met die rechtsback. En die centrale verdediger. Die Bradley is een fenomenale speler. Dus hij kan daar in zijn visie echt gaan bouwen. En daar gaat hij ook echt de tijd voor krijgen. Die gaan niet in oktober bij 7 gespeeld 5 zeggen van weet je wat, hoepel maar op. Nou, dat gaan ze daar
en wat
niet
je terecht vindt, het geraamte staat er. Qua talent zit er enorm veel aan te komen. Ook nog potentiële goede spelers. Ik heb een aantal wedstrijden zitten volgen van Liverpool. Want die zie ik niet wekelijks spelen. Maar ik ben toch wel benieuwd van hoe is het dan? Hè? Die intensiteit waar we het vaak over hebben. Wat Slot bij Feyenoord gebracht heeft. Ja, dat is perfect voor elkaar. Dat meer dan full gas voetbal dan onder Klopp kan je eigenlijk niet wensen. Maar er valt voetballend gezien, in de ruimtes die je krijgt in de Premier League, valt daar voor Slot echt nog wel wat te halen. Er ligt echt nog winst te halen op voetbalgebied. Het is nu toch vaak ook een Salah die bepalend is in die eindfase. Maar er zit veel meer in op voetbalgebied. En daar ben ik wel benieuwd naar of Arne dat
gaat. Dat is wel een heel belangrijk dossier. Hè? Dat Salah. Salah
ja.
Dat,
ja,
is nu, dat is nu het kantelpunt. Pers je er nog een jaar uit waarin die de oude Salah is.
Waar
die,
ze denken
die
in Engeland van niet, Vincent.
Nee, nee, dat klopt. Ik denk dat hij weggaat.
Ja, precies. En ik heb hem ook wel zien voetballen. En dat ruzie maken met Klopp was ook totaal niet iets voor hem. Dus dan merk je aan een speler dat hij zelf ook in de gaten krijgt. Dat het de verkeerde kant tussen aanleidingstekens. Dat heeft natuurlijk een waanzinnig palmarès daar opgebouwd. Maar je merkt aan spelers zelf, vaak aan dit soort kleine dingen, dat ruzietje met Klopp, dat was in zijn topvorm, was het nooit gebeurd. Want dan glijdt het van je af, dan ben je lekker aan het voetballen. Dus hij voelt ook dat er een soort kantelpunt is. En de vraag hoe Slot daarmee omgaat, perst hij er nog 1 jaar alles uit? Of zegt hij tegen zijn leidinggever, ja, wat mij betreft, verkopen maar voor 150 miljoen aan de zandbak. En dan kopen we er wat leuks voor.
Ja, het zou beter zijn voor Arne ook. Even 1 verse speler en dan ook een absolute topper gaan halen. Niet dat gedoe wat Ten Hag gedaan heeft met alle respect voor Weghorst en nog een aantal jongens die hij gepakt heeft.
Ja, die mocht nog 100 miljoen aan Anthony uitgeven.
Ja, weet je wel.
Nee, pakt gewoon het niet zo lekker uit, maar
proberen om de top van de wereld te halen naar Liverpool. Die willen daar ook spelen.
En er is wel een voordeel voor Slot nu in Liverpool. Hij gaat werken met Van Dijk, Gakpo en Gravenberg. Nou, daar is natuurlijk geen verschil mee als het gaat om de communicatie. Sipke Hulshoff staat er ook bij die 3 mannen goed op. Want daar werken ze mee bij het Nederlands elftal. Gravenberg natuurlijk niet. En Pepijn Leinders heeft richting de selectie nog zeer bemoedigende woorden gesproken over Slot. Dus wat dat er gaat, is die selectie voorbereid op een kundige trainer. En ja, je zei het al eventjes. Als de afscheidnemend trainer dan dit doet bij zijn afscheid op een vol Anfield. Ja, dat doet wel wat.
Arne Slot! La 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 la. Arne Slot! La 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 la.
Je komt ook wel even anders binnen zo. Als de halfgod, zoals je het net al omschreef, jou zo aankondigt en je daar zo naar binnen wordt gehaald.
Fascinerend.
Ja. Ik denk niet dat hij ver komt in de voice-over.
Zou je niet draaien?
Dat weet ik niet.
Ja, maar dit is toch heel bijzonder?
Ja, dat is heel, maar het is natuurlijk ook een hele bijzondere man. Het is gewoon in die voetballerij heb je natuurlijk ook heel veel enge mensen. En heel veel nagemaakte mensen. Maar hij is gewoon een oprecht hele leuke kerel. Waar iedereen goed mee kan. Een winnaar, een voetbaldier. En dan kan je dit ook doen.
Ja, the normal one, hè? Zo noemt hij
zich
altijd.
Ja, dat was natuurlijk ook wel ijzersterk.
Dat was een hele slimme aan het begin in de tijdperk Mourinho om zo binnen te komen en te zeggen, ja, ik ben de normal one. Ja. En dan moet Slot, die verbaalt natuurlijk ook
behoorlijk sterk is. Misschien nog even over nadenken. Over één hele goede one-line-up, zijn eerste persconferentie, zit je gelijk geramd.
Nou, ook een goede sowieso toen Klopp al binnenkwam. Maar inderdaad, van, het gaat er niet om hoe je hier binnenkomt, het gaat er om hoe je weggaat. Nou,
ja, dat is het grootste gelukt. Ja. Overigens, dat geldt voor Slot ook. Als je luistert naar Te Kloeze bij zijn speech, woorden van trots en gunnen vielen hem ten deel.
Ja. Ja, sowieso, als je ziet wat daar, Vincent zei net ook al, wat er allemaal is neergezet in de afgelopen jaren, dan kun je daar ook alleen maar trots op zijn. Hè? Inderdaad, de hele club is veranderd van inderdaad werkvoetbal naar soms op een puntje van je stoel likkenbaar en kijken wat er allemaal op het veld gebeurt. En als je dan inderdaad zo'n kans krijgt als Slot zijnde en ook als Feyenoord zijnde een trainer af te leveren aan een van de grootste clubs ter wereld, ja, dan moet je zo'n stap ook gunnen. Ik krijg er ook nog een flinke tas geld voor.
Hoeveel?
Nou, alles bij elkaar, wat we begrijpen is met de assistenten en bonussen en alles kan het oplopen tot zo rond de 15 miljoen euro. Dus dat is gewoon hartstikke veel.
Dat is heel erg veel.
Vind ik wel meevallen.
Vind je meevallen?
Ja.
Waarom?
Nee, en ik snap dat Feyenoord toen
gunt. Als tegen Anthony bedoel
je. Nee, maar ik vind in de huidige voetbalwereld vind ik 15 miljoen niet extreem veel. Dan praat je ook nog eens een keertje over alle assistenten die meegaan. En een hoofdtrainer die ontzettend veel betekend heeft.
Dus nu is de Nederlandse trainer uit de
Misschien daar ook nog eens een keer een omslag in krijgen. Dat het inderdaad natuurlijk te gek voor woorden is dat een gemankeerde rechtsbuiten van Ajax 100 miljoen wordt betaald. En de beste trainer in Nederland die het in de Premier League moet gaan doen. Ja. Een fractie daarvan.
Als je misschien vraagt, wie is je belangrijkste man in je club? Ja. Dat is je hoofdtrainer. Ja. Nou, dan is het toch 15 miljoen niet zo heel veel geld?
Nee, maar ik denk
en ik snap het allemaal. En tuurlijk, wat jij zegt is terecht. Ja, maar er is nog nooit zoveel geld betaald. Ja, dat is raar. Je haalt een trainer weg bij een club waar die zeer succesvol is. Mm-hmm. Vind ik 15 miljoen inclusief staf niet zoveel geld.
Hij bleef bij die afscheidsceremonie in de Kuip redelijk rustig. Emotieloos leek het bijna. Maar die tranen hadden wel gevloeid op de zaterdag daarvoor, op 19.08.
Ja, het is niet dat hij dit afscheid niet aanziet komen natuurlijk. Nee. Dus je kun je er een beetje tegen wapenen. Het was wel zo dat ze op 19.08, daar hebben ze een soort bioscoop. En alle spelers hadden daar filmpjes opgenomen. En daar werden dus persoonlijke boodschappen aan de trainer verteld. En hij zei ook, het was maar goed dat het daar donker was in die bioscoop. Want er zijn wel wat traantjes gevloeid.
Nou, wat ik wel ontroerend vond bij die afscheidsceremonie was dat zijn dochter en zoon, die daarvoor nog niet had gezien, maar die waren even keurig weggehouden met de beide prijzen die Slot heeft gewonnen bij Feyenoord het veld opliepen. Dat vond ik wel brok in de keel makend eigenlijk.
Ze zat ook bij de persconferentie de laatste, dat vond ik wel mooi.
Ja, dat ben ik serieus. Ja? Ja. Jij niet?
Nee, ik mis dat gen mis ik volledig.
Oké. Maar ligt dat aan mij of aan jou?
Nee, dat ligt ook aan mij. Nee, ik denk dat het aan mij ligt.
Ik vond het goed bedacht en goed uitgevoerd.
Ja, nou, ik heb daar niet zo gek veel mee. Nee, als je goed met mensen samenwerkt 3 jaar lang. Weet je, in een persoonlijk gesprek dat aan elkaar vertellen, dat je elkaar waardeert. Daar heb ik meer mee dan georchestreerde toestanden, ingesproken filmpjes, bedachte dansjes en weet ik het allemaal wat. Ik heb er niet zoveel mee.
Nou, nee. Sommige jongens zijn misschien, als die voetballers met die filmpjes, zijn misschien ook wat minder verbaal sterk als ze één op één met de trainer zitten. Dat ze denken, ik neem een filmpje op.
Ja. Maar het is ook van deze tijd. Ik bedoel, als ik jullie waardeer of Robert waardeer, dan zeg ik dat wel een keer in een persoonlijk gesprek. Ja, dat
doen we straks. Daar
hoef je niet het filmpje voor op te nemen, toch?
Nee, het was allemaal niet zo erg.
Ik wacht over
dit al misschien.
Nee. Ja. Nee, niet zozeer in dit specifieke geval, maar überhaupt, weet je, als je gisteren die 34e speelronde zag, dat was meer carnavalesk dan dat het topsport was.
Dat ben ik helemaal met je eens, we kunnen gewoon aan je bieden.
Social media neemt het over. Hè? Dus, ja. En de Feyenoord heeft natuurlijk een kanaal wat dat ook nog zelf graag wil laten zien. Dus.
Mannen, de stap voor een speler, waar vandaan ook komend, naar Liverpool is vaak een grote. Maar in hoeverre geldt dat voor een trainer?
Dat is best een interessante vraag, eerlijk gezegd. Ik denk dat die vraag het beste te beantwoorden is als je daar daadwerkelijk bent en aan het werk gaat. Natuurlijk heb ik hier met topspelers te maken, maar wel topspelers die aan het begin van hun carrière staan. Je hebt daar te maken met spelers die al heel veel hebben gewonnen en al hebben meegemaakt. Die ook nog eens, en ik denk dat het daar met name om gaat, 9 jaar lang een geweldige trainer hebben gehad, waar ze ook een ontzettend goede band mee hebben en ook prijzen mee hebben gewonnen. Dus ik denk dat met name dat aspect, dat ik daarover veel over nadenk, van oké, hoe ga ik daarmee om? Maar in de basis doe ik nu als trainer van Feyenoord niet wat anders dan toen ik de onder 14 van PEC Zwolle deed. Je probeert ze zo goed mogelijk voor te bereiden op een wedstrijd. Zo goed mogelijk training te geven. Nou, dat heeft met elkaar te maken natuurlijk. En dan hoop je dat hoe beter de spelers die je hebt, hoe beter ze nog gaan uitvoeren wat je graag wil. En dat is ook hier wel gebleken, want de uitvoering nu ligt hoger dan het eerste jaar. En ik vind ook dat wij nu betere spelers hebben dan in mijn eerste jaar.
Dat zijn mooie afsluitende woorden. Voordat dat afscheidsfeest overigens plaatsvond in de Kuip, was er nog een moment voor families op het veld op te komen. En er was er één die alle aandacht op zich trok, hè?
Ja, je bedoelt Trauner junior,
de kleinste van de drie. Ja.
Het mooiste was dat het hele publiek gaat dan ook dat toejuichen. Zo van, hij moet een goal maken. Het ventje heeft dat natuurlijk niet door. Dat is denk ik 2 jaar. En toen zeiden zijn ouders van, maak even een goal. En hij scoorde dus in 2 minuten tijd 2 goals. Ze had in de korte tijd meer gescoord dan zijn vader in de Kuip.
Dat het mooie was, jouw ESPN-collega ging het ook van commentaar voorzien. Dat was ook wel tamelijk briljant om dat zo te doen. Hoe opgelucht was Trauner met zijn eerste goal in het Feyenoord-shirt?
Ja, heel erg. Hij hikte daar al langere tijd tegenaan. Bij Lask scoorde hij natuurlijk wel vaker. Hè. In Oostenrijk maakte hij ieder jaar wel 4-5 goals. En wat ik wel mooi vond eigenlijk is, hij maakt dan die goal, rent vervolgens 70 meter over het veld. En dan denk je, hij gaat de trainer, de high five of weet ik het. Maar hij liep dus naar de mensen van de medische staf. En dat vond ik eigenlijk wel mooi, want hij heeft dus best wel in een diep dal gezeten dit seizoen met blessures. Hè. Hij moest ook vaak trainingen laten schieten en een speciaal programma volgen. Ja, vind ik wel mooi dat je dan die minuten die je dan weer maakt en dan een goal maakt en dat dan viert met de mensen waar je eigenlijk best wel langere tijd mee te maken hebt gehad. Waar je dus ook wel echt wel je ei kwijt hebt gekund in die negatieve tijd.
Ja. Niet zo gek van de apotheker toch? Die met de medische staf gaat vieren.
Hij maakte hem gewoon. Nou, die apotheker was heel blij met zijn goal. Hij was bovenal ook blij met de minuten die hij in de laatste fase van dit voetbalseizoen nog heeft kunnen maken.
Yes, of course. So it was really important for me to get minutes to get games, and I said it already before that I'm thankful also to the coach that because I think it was not necessary to make any substitutions because we were playing well. But I think I showed also that I'm have the quality to play here every week, and now it gives me confidence. The fitness I need, and I hope I'll be in the squad on Tuesday when it will be announced.
Ja, gebruikte vindt net het woord carnavalesk als het gaat om die laatste speelronde. Valt daar de publiekswissel voor Wellenreuter ook bij?
Nou, volgens mij is er nog niet helemaal duidelijkheid over wat er nou met hem gaat gebeuren.
Nee, maar hij wil gaan spelen, dus dan zal hij mogelijkwijs moeten vertrekken.
Maar dat zou dan toch ook eventueel bij Feyenoord kunnen, of niet?
Als ze dan zou er weer afscheid van Bijlen moeten worden genomen.
Als ze dat gaan wegen. Dus nee, dat vind ik moeilijk in te schatten. Wat ik vooral doel op het feit dat die strijd om de derde plaats, misschien als ik voor mijn beurt spreek, moet je het zeggen.
Maakt die niet uit.
Behoorlijk spannend was tussen AZ en Twente. En dat je die hele publiekswissel van Polen kreeg. Ja. Op het moment dat de VAR in Alkmaar naar het kijken was of AZ wel of niet de penalty zou krijgen. Mm-hmm. Als die een penalty hadden gekregen, was het 4-3 geweest. Dan had Twente dus. Echt nog volle bal aan de bak gemoeten. En dan overschaduwt het gedoe, zeg maar. Dus de dochters met het bord en weet ik het allemaal. Ik gun het hem overigens allemaal van harte. Maar het overschaduwt wel het sportieve. En een competitie loopt gewoon van minuut 1 in speelronde 1 tot de laatste minuut op speelronde 34. Ja. Al die trips naar Ibiza tussendoor vind ik totaal niet pas in een topsportcultuur die de Eredivisie is. En al die spelers die op hun gemak gesteld moeten worden of nog een lof moeten worden toegezwaaid. Ja, ik doe het lekker na de competitie als het klaar is.
Mm-hmm. Ik denk ook dat Twente niet mee had gewerkt als ze achter hadden gestaan.
Nee, er is ook onderling wel contact
geweest. Was het denk ik anders gelopen.
Ja. Nee. Hoe gaat het nu lopen met Wellenreuter, denk jij?
Je zegt het al, hij wil eerst de keeper worden. En er is echt wel interesse in hem van andere clubs uit.
Ik snap PSV was toch aan het worden?
Ja, werd ook genoemd. Buitenland waren competities waar hij op het lijstje stond bij clubs. Ik snap het ook wel, want hij heeft natuurlijk gewoon ontzettend goed gedaan bij Feyenoord. En het zal inderdaad ook afhangen van wat er met Bijlo gaat gebeuren. Hij heeft niet heel lang geleden zijn contract ook verlengd. Is opgewaardeerd. Dus ja. Ik snap wel dat hij nu zoiets heeft van ik wil gaan spelen. Ja, en dat zou misschien wel bij Feyenoord ook wel kunnen.
Wat vindt ze? Het is wel afwachten nu waar het Feyenoord betreft en een mogelijke leegloop. Mm-hmm. Quilincy Hartman heeft zich bij jouw zender laten ontglippen. Nou ja, hij zei het gewoon eerlijk. Van, als ik nu niet geblesseerd was geweest, dan was een overgang naar Chelsea aan de orde. Ja. Zou dat eigenlijk passen? Zou dat een goede stap voor hem zijn, Chelsea?
Nou, ik vond het grappig dat hij in hetzelfde gesprek ook zei dat hij, als hij voetbalt, eigenlijk volledig geprogrammeerd is door Arne Slot. Dus bij alles wat hij doet, zei hij letterlijk, heb ik Slot in mijn achterhoofd. Ja, dat werkt in de Premier League, werkt dat niet zo. Daar word je gewoon gekocht voor 50 miljoen of weet ik wat. En dan wordt er van je verwacht dat je gaat presteren. Ja. En dan is er niet een trainer die letterlijk gaat zitten schuiven. Als hij dat doet, dan zus. Ik bedoel, het spel van Feyenoord is natuurlijk nu is bijna geprogrammeerd. Dat hij precies weet wanneer hij wat moet doen. En dat is daar niet zo. Dus hij zal zelf dan beter moeten gaan nadenken. Dus ik vind het moeilijk om in te schatten of hij dan 1-op-1 in dat Chelsea-systeem...
Nou, waar ik vooral aan moet denken is dat ze daar Chilwell hebben. Die het geweldig heeft gedaan dit jaar. De Cucurella kan daar ook spelen. Dus je bent... pas derde keuze bij die club op dit moment. Er kan natuurlijk ook nog wel het een en ander veranderen. Hij niet naar een club waar hij gewoon
Chelsea
gaat
spelen? Chelsea heeft natuurlijk een miljard volgens mij uitgegeven in de laatste 3 transferperiodes. Of dat nou de beste club is om naartoe te gaan.
Dan moeten we niet eerst gewoon afwachten tot hij weer fit is.
Ja. Wel.
Dus dadelijk januari. Dan moet je ook maar kijken als iemand voor de tweede keer aan diezelfde knie zo'n zware blessure krijgt. Of die ook weer op dat niveau terug kan komen.
Ja. Maar vindt het die leegloop aanstaande? Daar kunnen we wel van uitgaan. Een nieuwe trainer. Hoe nou te voorkomen dat... het bij Feyenoord terugvalt.
Nou ja, er is natuurlijk wel vet op de botten met het geld dat voor Slot binnenkomt. Het gegarandeerde geld van de Champions League. Dus je zou ook als algemeen directeur kunnen zeggen, slash technisch directeur, bij drie houdt het echt op. Als we er drie verkocht hebben, dan stopt het. Want anders kunnen we inderdaad helemaal opnieuw beginnen. En dan geef je een nieuwe trainer een dusdanige opdracht mee.
En die drie zouden zijn, sorry, ik onderbreek dan, Giménez, Wiever en Gitruida.
Ja.
En dat je het daarbij houdt.
Nou ja, als je zegt, we willen er maximaal drie verkopen omdat het anders te groot wordt, de leegloop. En dan zalen we een nieuwe trainer op met een probleem wat in ieder geval niet binnen afzienbare tijd oplosbaar is. Ja, dan zou je daar een max op kunnen zetten. Ook al omdat je dan niet meer hoeft te verkopen. Als jij Gitruida voor 30 miljoen verkoopt, Wiever voor 25. En nou, noem er nog eens één.
Nou ja, Giménez, maar Hansko, ik denk dat Hansko ook erg op de radar zal staan.
Dan haal je 80 tot 100 miljoen op, bruto overigens. Vaak blijft er netto dan de helft van over. En dan hou je je elftal enigszins intact. Je hebt geld genoeg om te versterken. En je geeft de nieuwe trainer perspectief. Dus ja, dat je daar een maximum op zet als de kloezen zijn, dat zou ik niet zo gek vinden.
Nee, Robert, gaat Excelsior nou teleurgesteld aan die play-offs beginnen? Na de nederlaag in de Kuip?
Ja, ik denk wel dat Excelsior over het hele seizoen gezien, dat ze teleurgesteld zijn dat ze daar nog terecht zijn gekomen. Ik denk dat ze voor deze speelronde wel besef hadden van een strohalm, maar ook niet meer dan dat. En dat was redelijk snel het besef dat er niks te halen viel in de Kuip.
Nee.
En dat ook PSV niet naar 10
wilde. Was de nederlaag niet klein, had die niet kleiner gekund voor Excelsior?
Ja. Dat had altijd uitgemaakt. Dat is Kijk, ik denk dat Excelsior zich vooral moet richten op doelpunten maken in die play-offs. Ja. En dat kunnen ze. En ze hebben ook laten zien, bijvoorbeeld in die wedstrijd tegen Heracles, dat het gewoon een hartstikke goed elftal is. En Heracles mag je best een beetje vergelijken qua niveau met een ADO Den Haag. Ja. En met eventueel een NAC of een Emmen wat eraan zit te komen. Ja. Dus ja, ik vind het dit jaar, zou ik het niet raar vinden als de eredivisieploeg zich zou handhaven.
Nee, maar volgens mij, Robert, hebben we ieder jaar
hebben
dit
het ieder jaar.
Ja. Ieder jaar is het naar de nummer 16. Nou, die zijn dit jaar zoveel beter dan de nummer 7 en 8. Wat heb je het over met NAC en Emmen? In de keukenkampioen-divisie, dat mag geen probleem zijn. En ieder jaar vliegen kukelen ze er gewoon uit. Overigens, jij zei net over of het een verrassing is of dat ze het misschien toch niet zagen aankomen. Ik vind juist dat Dijkhuizen dat de laatste weken wel goed gemanaged heeft. Dat hij gewoon continu gezegd heeft, nou, we houden er wel rekening mee. Ja. Dat ze nog een hele serie wedstrijden moeten spelen aan het einde van de competitie. Dus het komt niet rauw op een dak, zeg maar. Ik denk dat de teleurstelling bij RKC nog veel groter was geweest. Dus die hadden dan
ik denk dat RKC af was geweest. Als die daarin terecht waren gekomen, dan was het
dat denk ik ook. Dus dat heeft Dijkhuizen wel goed gedaan. En die zei ook, het is de achtste keer dat ik het ga doen. En
inclusief amateurs dan, hè?
Kijk er eigenlijk wel naar uit. Dus, en met alle respect met ADO. Die verdediging van ADO, ik geloof niet dat Excelsior daar, maar nogmaals, dat is heel gevaarlijk.
Nou ja, ik zal meteen nog wel
de nummers 3 en 4 liggen er ook al uit, dus dat is ook wonderlijk.
Ja. Nou ja, over ADO zo meteen. Eerst eventjes Dijkhuizen en Excelsior, die een behoorlijke uitdaging nu wel wacht.
Nou ja, de uitdaging is dat sinds tijden waar een eredivisie ploeg weer erin gaat blijven. En dat zeg ik, met onze kwaliteit zijn we een van de betere ploegen. Dus het gaat om mentaal. Aan de andere kant, ja. Voetbal is onvoorspelbaar, maar play-offs is dat in het kwadraat. Dat hebben we gisteren gezien door het Emmen, bij ADO Graafschap. ADO was er buiten binnen en uiteindelijk mochten ze nog blij zijn dat het niet 5-5 werd. Terwijl ze verdiend worden gewonnen hoor. Maar, dus ja, het is zo onvoorspelbaar, dus één moment kan beslissend zijn. Ik heb daar gelukkig heel veel ervaring mee. Volgens mij wordt het mijn achtste play-offs. Wel de eerste keer in de dynamiek van behoud, dus dat is een andere dynamiek. Je hebt veel meer te verliezen natuurlijk. Maar de vertrouwen dat voel ik en de spelers ook.
Ik zit voor mezelf aan te denken.
Ja, je zit te denken hoe vaak jij play-offs hebt
gecoacht. Ja, omdat hij dat zo zegt. Ik denk, goh.
Ja, 8 is veel, maar het is met de amateurs erbij.
Play-offs gespeeld, hè.
Dennis, terug naar die wedstrijd ook tegen Feyenoord. En dan dus nu die play-offs. Drie West. Ik bedoel, die zal toch echt een verschil moeten gaan maken. Ja. Hij werd gespaard tegen Feyenoord.
Ja, hij heeft natuurlijk wel blessures gehad. Waardoor ze toch wel een beetje ook voorzichtig zullen zijn. Omdat ze hem wel echt wel nodig gaan hebben. Dat zagen we tegen Heracles ook. Hij viel in, maakte er 2 en gaf een assist.
Is gelijk weer op een geweldig niveau.
Ja,
hè, die jongen.
Ik vond wel gisteren dat hij heel vaak een beetje verongelijkt was. Weet je wel,
Hij werd wel gezocht.
Ja,
en gepakt.
Ja, misschien ook wel. En misschien ook wel een beetje overdreven af en toe. Weet je, met hoop misbaar en handen in de lucht en noem het allemaal maar op. Dat ik dacht van, nou, dat moet hij niet doen.
Had hij wel een strafschop verdiend eigenlijk bij die overtreding van Trauner?
Ik denk dat je hem wel had kunnen geven. Trauner zet zijn voeten voor en daardoor struikelt hij. Dus dat had wel een penalty kunnen zijn. Maar hij is natuurlijk wel iemand die echt wel het verschil kan maken bij Excelsior.
Vincent, wat staat Excelsior nou met ADO Den Haag te wachten?
Nou, niet zo gek veel eigenlijk.
Nou, een openstaande rekeningetje misschien?
Dat sowieso, dat was wel komisch. Ik heb wat vrienden gesproken die bij die wedstrijd aanwezig waren. Ik woon in Den Haag. Dat ADO komt natuurlijk voor. Die zijn er gewoon eigenlijk bij de rust. Maar op duur moment dat doelpunt viel van de Graafschap aan het begin van de tweede helft. Die jongen die in het stadion zat, die zegt iedereen fluister naar elkaar, dan gaan we weer. Direct was het gevoel van 2 jaar geleden. En dat elftal ging ook zo voetballen. Totaal paniekerig. Dan schiet die Absalem met een gele kaart nog een balstadion uit.
Dat is heel slim.
Waardoor hij met rood er vanaf. Ja, maar dat gebeurde in die play-off wedstrijd ook met die Asante. Die er nu nog steeds bij is. Dus die heeft dat ook in zijn achterhoofd. Die pakte toen ook een onwaarschijnlijk domme rode kaart. Terwijl het al lang en breed gespeeld was. En echt bij dat eerste doelpunt al. Dus niet eens bij de tweede. Bij de eerste goal was het gevoel in het stadion. Oh, dan gaan we weer. Mm-hmm. En het elftal ging ook precies zo voetballen. Totale paniek. Die Kalasic heeft aan de voorkant als een soort amateur toneelspeler. Rust gepredikt en journalisten beledigd dat ze er niks van begrijpen.
Ik haal je uit dat jij niet zo fan bent van Kalasic.
Nou, niet in zijn communicatie. Dat hij met een masterplan bezig was en dat journalisten ook niks te wijten viel omdat ze onwetend waren.
Ja,
dat
ze geen verstand van.
Geen verstand van. Dat mag je allemaal vinden hoor. Dat is allemaal prima. Maar dat strookt natuurlijk niet met de manier waarop ADO het laatste half uur voetbalde. Want dat was gewoon totale paniek.
Maar gaat Excelsior dit redden?
Ja. Ja, fluitend.
Fluitend?
Ja, ik denk met deze verdediging ADO dat het onmogelijk is om te promoveren.
Oké, okay. Dan gaan we naar Sparta. Dat won 7 van de laatste 9 wedstrijden in de competitie. Geplaatst voor de play-offs, alleen wel als 8e, niet als 7e. Daar waar FC Utrecht toch ruim achter stond op bezoek bij AZ. Nou, die wedstrijd heb jij van commentaar voorzien. Krankzinnig natuurlijk, wat daar gebeurde.
Dat was tamelijk krankzinnig, ja. Maar vooral ook omdat er weer een beslissing was. Een rode kaart van Dani de Wit, waar iets van discussie over is. Die jongen strekt, het is een vervelende overtreding, begrijp ik niet verkeerd. Maar zijn been is niet gestrekt. Dus je kunt dat afdoen met geel. Je kunt er ook rood voor geven, laat dat duidelijk zijn. Maar dat geeft het al aan, daar is discussie over. En volgens mij hebben we nu al weet ik hoe vaak van die VAR-discussies gevoerd. En dit is precies waar de VAR niet voor bedoeld is. Als er enige twijfel is, wegblijven. Ja. Nou, hij grijpt wel in. De wedstrijd kantelt, het wordt 3-3.
En Sparta wordt geen 7e, maar 8e. En ze waren er zo dichtbij, want ze wonnen zelf van Heerenveen. En FC Utrecht stond dus ruim achter.
Ik wist dat het 3-0 in de rust stond. En zeker toen wij 1-0 en 2-0 maakten, stond ik met een glimlach op het veld. We waren goed aan het spelen. We hoefden het alleen nog maar uit te spelen. En ik zag ons al die 7e plek verzilveren. En ik ging er eigenlijk tot aan het fluitsignaal gewoon vanuit dat het gelukt was. Dat het een schitterende middag was. En toen zei ik tegen Foukeboy, het is wel gelukt toch? En toen zei hij, nee, het is 3-3 geworden. Ik kon het me niet voorstellen, maar het is... ik moest het even checken of het echt waar was. Maar het is wel echt wel een smetje, vind ik, op de dag. Kijk, ik ben helemaal niet bang om een uitwedstrijd te spelen, want daar zijn we eigenlijk ijzersterk in dit jaar. Maar ik had wel heel veel zin gehad in een kokend kasteel op donderdagavond. Zoals we dat vorig jaar ook tegen Utrecht hebben gehad. Maar het gaat voor ons spel niet uitmaken.
Nee, Robert, donderdag 9 uur. Uit dus naar FC Utrecht.
Lekker toch, man.
Ja, lekker. Sparta, waarom lekker?
Nou, voor Sparta is dat wel prima. Die zijn ook wel goed om een beetje vanuit die underdog-rol te spelen. Er hoeft niks, dat mag alles in dit geval. Het lijkt me heerlijk om nu trainer van Sparta te zijn, om naar die wedstrijd toe te gaan, die ploeg goed voor te bereiden. En dan zie je wel waar het strandt.
Ja, ik denk dat helemaal waar is. Maar zou je als Sparta misschien ook niet dit jaar kunnen denken met dus nu Utrecht en daarna mogelijkerwijs NEC of Go Ahead, als we een keer Europees voetbal kunnen halen, dan is het dit jaar. Tja. Nou, dichterbij ga je zelden komen.
Dachten ze vorig jaar natuurlijk ook. Toen waren ze ook heel dichtbij tegen Twente in die finale van de play-offs.
Ja, oké, maar dat is nog Twente.
Ja, dat klopt. Dat is zo. Maar NEC vind ik wel echt behoorlijk goed, hoor. Ik denk dat dat van die 4 ploegen echt wel iets te boven uitsteekt nog. Maar ja, het is weer een kans. Overigens vind ik dat Rijsdijk een beetje liet doorcijpelen de laatste weken. Ik had niet genoeg waardering voelde voor de prestatie die Sparta geleverd heeft. En ik vind dat hij daar ook wel een beetje gelijk in heeft. Want het is een topjaar geweest vorig jaar onder Maurice Stijn. Dan moet je vanuit een assistentrol dat over gaan nemen en doorpakken. En als je dan 8e eindigt, weet je, probleemloos fluitend met ook zeer acceptabel voetbal. Mm-hmm. Dan verdient dat inderdaad wel wat meer waardering dan de Sparta dit seizoen gekregen heeft.
Ja, maar even hebben ze hier aan tafel en in onze podcast echt volop gehad, hoor.
Maar dan vertegenwoordig ik nu even de landelijke
media. Ja, nee, maar dan heb ik gelijk weer de prik uit.
Ik vind ook dat Sparta ondergewaardeerd is daarin. Gewoon een hele knappe prestatie. En dat komt voornamelijk door de Spartanen zelf, die daar wat ontevreden over waren. Maar ja, dan heb je het weer. Die verwachten dan weer dat ze naar Barcelona gaan kijken in de goede tijd. En dan ga je naar het kasteel, ja, dan is het altijd ietsje minder. Ja. Dus het is even met verwachtingspatroon te maken.
Thuiswedstrijden waren wel een beetje minder, maar deze tegen Heerenveen, 2-1. Mooi goal van Negli, mooi goal van Lauritsen zelfs. Ja. En 2 keer assist van de Kust. Die zijn er al 6 voorgegeven de laatste weken. Ja. Ongelooflijk.
Dat is toch ook wel gewoon een uitstekende afsluiten van inderdaad het, gewoon het reguliere seizoen. Wat wel opviel is dat in die eerste helft kreeg Heerenveen echt best wel veel kansen ook nog wel. En het is dat je met Olij gewoon een geweldige keeper hebt die er nog een stuk of vier uithoudt.
Ze zongen Olij in oranje op het kasteel.
Gaat niet gebeuren.
Nee, gaat niet gebeuren.
Nou, ik vond een interessante theorie van een van mijn collega's. Die zei van je hebt vier keepers in de voorselectie. Ja. Die andere drie zijn potentiële eerste keepers. Ja. Je kunt ook iemand meenemen als echt een designated derde keeper. En dan zou Olij natuurlijk een logischere keuze zijn dan bijvoorbeeld Bijlo. Want die eerste twee staan denk ik wel vast. Dus dat vond ik niet een onaardige theorie. Dat op die manier dat hij een van de drie eerste keepers zou laten afvallen. En dan Olij als echt aangewezen derde doelman mee zou nemen. Valt het voor te zeggen. Dan weet je dat je geen gesodemieter hebt, geen onrust. Hij schikt zich in zijn rol.
Bijlo is nog geen onruststoker niet gehad.
Daarmee zeg ik niet dat Bijlo een onruststoker is. Alleen het is wel een potentiële eerste keeper.
Is Olij dat weet jij waarschijnlijk. Is dat een specifieke penalty killer bijvoorbeeld? Zou je hem daar nog voor kunnen gebruiken op het EK?
Gevoelsmatig zeg ik van wel, maar ik heb de cijfers niet.
Ik kan het
even heel snel opzoeken. Maar,
nou, dat vind ik, dat
vind
vorig
ik jaar die penalty-serie tegen Utrecht in de play-offs, dat die goed was.
Dat vind ik een interessante afweging.
Je gaat het gelijk wel opzoeken.
Kijk, die jongens met zijn vak bezig. Ja.
Top professional. Hij speelt trouwens gewoon in het oranje.
Maar zonder dat niet, dan speelde je in het groen.
Maar dat vind ik een interessante afweging om te kijken naar van welke keeper neem je mee. En heeft het dan zin op het moment dat je in die situatie komt dat je strafschoppen moet gaan nemen? Heb je dan een specialist bij je, ja of nee? Nou, denk ik dat die anderen ook redelijk penalties kunnen keepen trouwens. Maar dat zou nog iets bijzonders zijn voor. Maar het is toch wel knap dat een keeper van Sparta gewoon genomineerd wordt om bij het Nederlands elftal te zitten. Dat is toch waanzinnig?
Tuurlijk.
Acht strafschoppen gepakt, 29 niet gepakt. Dus 1 op 4 ongeveer pakt iedereen.
Nou, als je dan zo'n serie één van de vier tegenhoudt.
Je hoeft er maar één tegen te halen en eentje naast. Dan ben je door. Ja.
Goed jongens, verslagenheid bij FC Dordrecht.
Ja.
Uitgeschakeld in de play-offs om promotie door FC Emmen.
Onnodig.
Onnodige uitschakeling.
Ja, tuurlijk. Volledig.
Ze hebben het van de week woensdag eigenlijk al laten liggen in Emmen. Daar hadden ze er gewoon nog wel twee meer kunnen en misschien ook wel gewoon moeten maken.
Maar ze waren ook wel minder nu in die
vond ik ook
terugwedstrijd dan in Emmen. Kreeg minder ook dynamisch. Weer.
Nou ja, ook gewoon.
Maar ze waren niet minder dan Emmen.
Nee, ze kregen ook wel echt wel weer kansen. Het is dat die keeper Oeslebel echt wel een aantal goede reddingen nog had. Ja, wat ik dan wel knullig vind is dat je vlak voor tijd de bal kwijtraakt. Ja, en dan op een meter of 6-7 staat de dek in je eigen 16 meter gebied. En dan kan hij erin geschoten
worden. Wat ik mooi vond is het verschil. En Michele Santoni zei dat na afloop op een gegeven moment ook van ja, het heeft toch wel met volwassenheid te maken.
Ja, hij gebruikt onervarenheid.
Hij gebruikt een andere bewoording. Ja. Maar ik zat kort daarna de kampioenswedstrijd van Manchester City te kijken. Die 3-1 voor staan.
Dat was een dag later was dat.
Prima. Die staan 3-1 voor. Dan staat Guardiola als een gek langs de kant nog. 1 minuut voor tijd. Maar wat ik wel zie is dat de totale ploeg teruggesloten is op 20 meter van de goal om met z'n allen te verdedigen op dat moment. Als ik de goal die Emmen maakt tegen Dordrecht bekijk, staan er 5 mensen achter de bal en de rest staat er naar te kijken van oh, we zien wel. Ja, dat maakt het verschil of je een play-offs gaat winnen.
Ik de organisatie gaat van Manchester City niet vergelijken met die van Dordrecht.
Ik had het idee dat Basket wel een poging deed zojuist.
Ik vind dat je absoluut kan organiseren en dat is gemakzucht van bepaalde spelers, dat jij in die fase van de wedstrijd snapt dat je niet 5 mensen maar achter de bal moet hebben.
Nee.
Balbezit tegenstander. Dan moet je gewoon zorgen dat je heel veel mensen rond dat blok hebt en geen tegendoel. Want dat is een golden goal op zo'n moment. In die laatste 10 minuten is dat een golden goal die je tegenkrijgt.
Nee, dat klopt.
Weet je trouwens wel zeker dat de juiste Maaskant aan tafel ook zit?
Hoezo?
Nou ja, ik weet niet wie je hebt meegenomen hier.
Mannetje,
kom eens. Kom zo.
Er komt even de baas van Robert Maaskant in beeld. Ja.
Die zit hier echt al gewoon gedurende een half uur zich keurig te gedragen.
Kijk,
het is net niet in beeld, Robert. Kan hij springen ook?
Nee. Kijk, nu is hij goed in beeld.
Hartstikke lief. Dit is de baron, die lag hier gewoon lekker te slapen. Ik weet niet waarom jij nou wakker maakt.
Hij heet de baron, hè?
Het is de baron.
Ja. Okay. Dan gaan we nu naar de baron van Dordrecht. De patron, de coach, Michele Santoni. Ja, die was natuurlijk flink teleurgesteld. Na die uitschakeling tegen FC Emmen in de play-offs. En voor trots, na een geweldig seizoen, was toen nog even geen plaats.
Nou, nu niet. Morgen overmorgen misschien wel, maar nu is het een zure pil en mij gaat persoonlijk wat tijd kosten voordat het een plekje gevonden is, ook omdat we hebben laten zien dat we ook beter zijn dan Emmen en logisch, zij spelen een goede wedstrijd hoor, dus ik zeg niet dat het onterecht doorgaan zijn, alleen op de twee wedstrijden hebben we laten zien dat het niet onverdiend was geweest als wij door waren gegaan en dan is het jammer.
Ja, ik baal als een stek eerlijk gezegd. Ik heb na 2 juni pas geboekt, ik geloofde echt dat wij het konden gaan halen, dus ik denk eerst maar eens een weekje huilen.
Ja, een beetje huilen. Nou, dat was wel waardering van de supporters. Echt nog een mooie ereronde. Ze zeiden bij Emmen trouwens ook dat ze getergd waren vanwege wat appjes die over en weer zijn gestuurd. Ja. Van nou, wij gaan het allemaal wel redden.
Ja, wel gekke amateurpsychologie allemaal. Ja, van haar appje harder of zachter gaat lopen.
Ja, en overigens zei diezelfde speler in hetzelfde interview. Ja, nee, we trekken ons niks aan wat andere mensen zeggen. Nee. Maar hij was wel getriggerd. Nee.
Hoe zit het nou met Santoni en zijn nabije toekomst?
Ja, nou, er is sowieso interesse natuurlijk. Hè. En Santoni, interesse uit Italië ook. Ja, ja. Serie C-club. Volgens mij werd NAC zelfs genoemd. Maar dan kijk ik even jouw kant op.
Dus, ik weet niet wat er met NAC aan de hand is.
Ik zou niet zo gek vinden.
Ja, nee, dus, maar er is sowieso wel interesse in hem. En ik ben ook wel benieuwd wat daarvoor gaat komen.
Ik zou hem absoluut... En Feyenoord kent hem goed, want die werken samen. Ik zou hem heel graag in de Kuip zien. Maar niet als hoofd, maar als assistent. Omdat hij zo'n fantastische voetbalvisie heeft en weet hoe hij dingen over kan brengen op zo'n groep. Ook op lange termijn, ook in de ontwikkeling van jonge spelers. Ik denk dat Feyenoord daar heel goed aan zou doen om hem in de geleden te halen. Vergis je niet, hè? Als je kijkt naar zijn cv, met welke coaches in de wereld hij al gewerkt heeft. Ook in de Serie A, echt op een heel hoog niveau.
Hij is goed bevriend met de Zerbi, hè?
Een voetbaldier.
Hij moet zich dan wel schikken toch in de voetbalvisie van een hoofdtrainer. Is hij daar niet kan... te ver inmiddels?
Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat hij dat goed... Ik weet niet of hij dat zou willen overigens. Maar ik kan me ook voorstellen dat hij stappen wil maken in Italië. Dat is natuurlijk, uiteindelijk is het ook zijn thuisland. Maar ik heb hem heel hoog zitten. Waar het niet dat hij even zijn spelers moet leren dat ze beter mee verdedigen de laatste minuut.
Hoe dan ook, hij is knap vierde geworden met FC Dordrecht. Het is een geweldige stap gezet bij die club dit jaar.
Zeker, met hulp van de huurlingen natuurlijk. Ja. Die zich uitstekend ontwikkeld hebben. En daar is hij natuurlijk wel eindverantwoordelijk voor. Dus dat samenwerkingsverband zou ik wel koesteren als ik Feyenoord was. Uiteindelijk merk je, ik vond ook wel wat jij zegt over het verdedigen. Dat is absoluut waar. Ik vond ook wel dat de vrijblijvendheid is te sterk aangezet. Maar van Dordrecht hangt daar natuurlijk minder van af. Wel of niet promoveren. Dan bij clubs als NAC, bij ADO, Emmen, waar daar veel meer... daar gaat het echt over banen op kantoor, et cetera. Ja. Natuurlijk, Emmen is vorig jaar natuurlijk al gedegradeerd. Dus dat vond ik ook wel zichtbaar in die tweede wedstrijd. Mm-hmm.
Je moet het erbij laten. Wel bedankt weer voor het prettige gesprek, Vincent Schildkamp. En op naar de vakantie, want het seizoen zit er bijna op. Maar hier in Rotterdam nog niet. Dennis, tot snel weer. En Robert, jou zien we ook wel weer deze week nog ergens. Of anders het nieuwe seizoen.
Het EK gaat beginnen, dus dan gaan we weer mooie dingen doen op de radio.
Zo is het. Dank voor het kijken. We zijn er vrijdag weer met FC Rijnmond. Graag tot dan. En een goede week.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul, Frans Metz de Bedderij, Stichter Tuin en Serre Meubelen en Neco Ship Supply.